Je luistert naar de podcast van WDO Movies, waarin ik in gesprek ga met verschillende professionals, maar ook kinderen, over thema's die hen aanspreken en raken. Mijn naam is Joey Kugelman en ik wens je heel veel luisterplezier met de WDO podcast. Hi, superleuk dat je luistert naar de WDO podcast. Mijn naam is Joey Kugelman, oprichter van WDO Movies, ook wel bekend als Workshop de Ontdekkingsreis. Dat is een talentencommunity waar kinderen worden geholpen kansen te creëren voor zichzelf, met als uiteindelijk resultaat onderdeel zijn van een professionele filmproductie. Daarbij hebben we ook een afsplitsing gecreëerd genaamd de WDO Premium Club, waar de kinderen onderdeel zijn van een talentenclub, waarbij ze hun talenten verder kunnen ontwikkelen en uitbuiten. En dat is iets waar we heel erg enthousiast over zijn, zowel als deze podcast. Deze eerste aflevering gaat over het thema pesten. En ik zou heel graag willen beginnen met het introduceren van onze speciale gast vandaag, Gineke Sietsma. Hallo.
Hallo.
Gineke, wat doe jij qua beroep?
Ik werk in een bedrijf waar wij trainingen geven in communicatie, opvoeding en persoonlijke ontwikkeling. En wij krijgen het eigenlijk steeds drukker. Er is steeds meer behoefte aan. En wij zien ook wel in de maatschappij dat daar een trend is. Dat er steeds meer behoefte is aan hulp van buitenaf. Eigenlijk, ja, het klinkt negatief, maar toch steeds meer ook misgaat. Dus ik vind het heerlijk werk om te doen. En ik denk altijd bij mezelf, ik ben het allerblijst als ik niet meer nodig is. Dus dat ik werkloos word. Dan is het een doel behaald. Dan ben ik echt heel blij. Maar vooralsnog hebben we heel veel te doen om mensen te helpen om beter te communiceren, beter op te voeden en ook beter in hun vel te zitten.
Gaaf. Mooi. Ja. Dan heb ik nog twee gasten hier in de studio. Twee kinderen van de WDO Premium Club, Arwen en Jesse. Arwen, zou jij in het kort iets over jezelf willen vertellen en hoe je bij WDO gekomen bent?
Nou, hallo, ik ben Arwen. Ik ben 14 jaar. En in 2017, toen deed ik mee aan de workshop van Joey. Toen heette het nog Workshop de Ontdekkingsreis en niet de afkorting. Toen hebben we project M gecreëerd en ik vond het superleuk. En toen heb ik auditie gedaan bij WDO Premium en toen kwam ik erin. En ik acteer eigenlijk al mijn hele leven. Dus dit was echt iets wat ik echt heel leuk vond om te doen. En nog steeds leuk vind om te doen. Ja.
Gaaf. Leuk. Dankjewel. Leuk dat je erbij bent. En Jesse?
Nou, hallo. Ik ben Jesse. Ik ben 12 jaar. Ik zit sinds 2020 in de Premium Club. Ik ben erbij gekomen omdat Joey in de klas kwam bij ons en zei van, je gaat film creëren en je gaat in een limousine en helemaal een mooie première. Dus ik dacht, nou prima, ik ga het wel gewoon doen. Ik kreeg een we hebben Horrorkamp gecreëerd. Superleuke film. Zeker op YouTube kijk ook. Kreeg ik een uitnodiging van, je mag bij de Premium Club komen als je wilt. Dus ik heb een filmpje gemaakt. En ik mocht auditie gaan doen. Super blij was ik erover. En ik heb auditie gedaan. Ik ben erin gekomen vrij snel. Acteren vond ik toen leuk. Ik vind het nog steeds heel erg leuk. En dat is hoe ik in de Premium Club ben gekomen.
Heerlijk voor je, man. Echt heel erg leuk dat je daar zo mee aan de slag bent gegaan en van je hobby je passie hebt gemaakt. Toch?
Ja.
Ja, gaaf, man. Zoals ik al zei, dit thema gaat over pesten. Ik geloof heel erg dat er nog steeds heel veel gebrek aan informatie en kennis is op dat front. En dat er ook veel te weinig geboden wordt aan ondersteuning met levensgevaarlijke resultaten. Hoe denk jij daarover, Gineke?
Ik weet niet of er heel erg gebrek is aan kennis. Inmiddels weten wij heel goed hoe vreselijk gepest worden is. Dat echt, als dat structureel is, de hel op aarde is. Dat weten we inmiddels heel goed. Dus die kennis is er wel. En dan vraag je af, waarom hebben we het dan niet opgelost? Ik denk dat er... ga eerst even in op wat jij zei. Wat er gebeurt is dat als een kind structureel gepest wordt, dat hij bijna altijd denkt, het ligt aan mij. Zie je wel, ik ben stom, ik ben dom, ik ben niet goed genoeg. Ik ben het niet moeite waard om erbij te horen. En als je dat dag in dag uit tegen jezelf zegt, in reactie op het gepest worden, ga je dat ook steeds dieper geloven. Dat je niet goed genoeg bent, dat je minder waardig bent, dat je eigenlijk niet om van te houden bent. En dat doet mentaal zoveel pijn. Ja, dat je echt helemaal niet meer naar school wil of naar de plek waar je gepest wordt. Nou, als het een school is, en dat is meestal zo, dan moet je daar wel heen. En die pijn wordt eigenlijk elke keer feller, akeliger. De wond wordt eigenlijk elke keer dieper. En op de lange duur heeft dat zeker ook gevolgen. Mensen kunnen daar tot ver in hun volwassenheid last van hebben. Want als je denkt dat je stom, dom en niet goed genoeg bent en niet de moeite waard, ja, dan ontwikkel je natuurlijk faalangst. En dan heb je natuurlijk, dan voel je onzeker in plaats van dat je zelfvertrouwen hebt. En dat is te herstellen. Daar moet je hard voor werken. En het is heel fijn om daar hulp bij te krijgen. Maar het is natuurlijk heel veel beter om dat te voorkomen. Dat zou niet moeten gebeuren. Dat kinderen dag in dag uit bij hen ingeprent wordt dat ze niet goed zijn hoe ze zijn. Want ze zijn prachtig en talentvol en schitterend en lief. En ze doen niet altijd lief. Ik doe ook niet altijd lief. Maar ze zijn wel heel lief en leuk en prachtig. En als je elke dag denkt dat je dat niet bent, ja, dan word je heel onzeker van. Dus behalve de pijn op dat moment bij die gedachten die je denkt in reactie op het pesten, is er ook de onzekerheid die heel veel jaren nog veel invloed kan hebben. En nogmaals, het zou niet hoeven. Het is wel oplosbaar, maar het wordt heel vaak niet opgelost.
Ja, super zonde.
Ja, heel erg zonde.
Ja. Ja, ik kom het in mijn workshops ook heel veel tegen. Per workshop heb ik zo'n 32 kinderen. En het is altijd een merendeel van de groep die ermee te maken heeft. Of gepest worden, of zelf meedoen aan het pesten. En daar vervolgens met heel veel spijt op terugblikken. Ja. Waar komt dat vandaan, denk je? Dat kinderen besluiten in de rol te stappen van de pester. Dus eigenlijk een soort van valse macht toe te eigenen. Ja. En dat dan vervolgens te projecteren op een ander kind.
Ja, nou, je hebt de meelopers. En dat zijn de kinderen die niet durven te weigeren om mee te doen, omdat ze bang zijn dat ze dan zelf pestobject zullen zijn. Iedereen in de klas heeft door hoe naar het is voor degene die gepest wordt. Dat weet iedereen. Daar wordt misschien niet hardop gezegd, of iemand wil zich dat niet echt realiseren, maar van binnen weet iedereen dat. Niemand wil in die rol komen van degene die gepest wordt. Dus doe je vaak maar mee, omdat je bang bent dat het zich anders verplaatst naar jou. En je hebt de kinderen die niet zozeer de meelopers zijn, maar de initiators. Hè, degene die beginnen. Dat klinkt zo onaardig, maar die dat doen. En over het algemeen zijn dat kinderen die zich van binnen heel onzeker voelen. Een niet zo fijne thuissituatie hebben. Waardoor ze zich ook heel onzeker voelen of niet geliefd. En die dan zich een soort van opblazen om dan een soort surrogaat waardering of erkenning te krijgen. En dan heel veel macht gaan uitstralen. Zo'n soort baasjes de baas gaan spelen. Want dan zullen andere kinderen naar hen opkijken. En dat is dan eigenlijk als compensatie voor het gebrek aan liefde dat ze ervaren. Of het gebrek aan aandacht. Of gebrek aan bevestiging op een gezonde manier. Van volwassenen om hen heen. En dan gaan ze dat doen. Dus die hebben zeker ook een groot probleem. Niemand gaat pesten voor de lol. En ik weet dat het voor de gepesten heel erg is. En het moet ook stoppen. Het moet echt stoppen. Het mag er niet zijn. En het is ook goed om oog te hebben ervoor dat degene die pest ook een innerlijk probleem heeft en zeker hulp nodig heeft. Ze hebben allebei hulp nodig.
Ja.
De een om te stoppen met pesten, maar vooral ook om op te lossen waarom die het is gaan doen. En de ander om te stoppen zichzelf stom en dom te vinden, zelfs als die gepest wordt. Maar de daad van het pesten, het gebeuren, dat moet stoppen. En dan moet iedereen hulp krijgen om aan zijn mentale gezondheid en welbevinden weer te werken.
Ja, ja. Nou, laatste vraag daarover. Dan denk ik dat we het thema heel goed op de kaart hebben gezet. Wat denk je over het feit dat, want dat is iets wat ik ook heel vaak hoor in mijn workshops, kinderen die pesten, maar in eerste instantie eigenlijk direct een straf ontvangen voor dat gedrag wat zij doen.
Ja.
Hoe denk jij daarover?
Nou, nu trek je wel een soort koekblik open. Want ik geloof sowieso niet in straf. Als je kinderen een iets oplegt naar aanleiding van iets wat ze verkeerd gedaan hebben, niet mochten doen en wel gedaan hebben van de zon, dan vind ik dat een logische consequentie van het gedrag moet zijn, iets leerzaams. Zoiets van als je je hand op de kachel legt, dan brand je en heb je een blaren, doet pijn. Als je iemands telefoon kapot gooit, ja, dan moet je het vergoeden. Maar als het bedoeld is als straf, als vergelding, dan werkt het altijd averecht. Dus ik zou sowieso niet een soort lik op stuk straf in de zin van, jij hebt iemand pijn gedaan, die moet jou ook pijn hebben. Want dan zie ik de raarste straffen. Een kind komt te laat op de stage en moet dan thuis bij zijn ouders zijn telefoon 24 uur inleveren. Nou, de delict heeft niks te maken met de consequentie. Dan is het inderdaad straf, vergelding. Jij moet ook. Dus ja, daar zou ik sowieso heel goed op letten. En ik denk zeker, als het fysiek wordt, is het heel duidelijk. Slaan en schoppen, volgens mij mag dat op geen enkele school. En echt pesten in de zin van schelden, uitjouwen. Ik denk dat dat ook wel vrij duidelijk is. Sommige dingen zijn wat stiekemer, wat onderhuidser. Maar die hele duidelijke dingen, als het de overtreding van een regel is, dan moet er een consequentie volgen. Maar onmiddellijk natuurlijk ook zorg. Want als mijn kind zou zijn en die doet zoiets lelijks, dan zou ik me afvragen, wat is er met jou aan de hand? Waarom doe jij dit? Hoe voel jij je? Wat is er? Dus er moet een heel rustig, voorzichtig gesprek op gang komen. Want denk maar niet dat een kind dat makkelijk uit. Pesten is echt niet fijn. Dat komt voort uit iets hier binnen wat pijn doet. En waar je dus bij niemand mee terecht kunt. En dan komt het op een gekke manier naar buiten en dan ga ik pesten. Dus het is niet zo, ik stel één vraag en dan legt dat kind zijn ziel op tafel en dan lossen we het even op. Maar er moet natuurlijk direct aandacht zijn voor, waarom doe jij dat? En ook direct aandacht voor dat andere kind die gepest is. Hem duidelijk maken van, nou, dit ligt niet aan jou. Het ligt nooit aan jou als je gepest wordt, maar dan ook nooit. Ja. Jij bent goed zoals je bent. Ja. Misschien heb je wel iets stoms gedaan, dat kan. Maar niemand verdient het om gepest te worden. Dus het ligt niet aan jou. Dus voor die beide kinderen is wat extra zorg nodig. Aandacht, een gesprek. Dat kan op allerlei manieren.
Ja, heel mooi. Arwen, jij hebt een persoonlijk verhaal. Zou je daar wat over willen vertellen?
Ja. Toen ik denk 7 was, toen had ik een beste vriendin. En we waren heel erg close. En ze was op mijn school nieuw gekomen toen we iets van 5 waren. Maar ik was heel goed bevriend met haar. Maar toen begon ze opeens met allemaal andere mensen om te gaan. Wat natuurlijk helemaal oké is. Maar ze begon me buiten te sluiten. Dus ze ging een groepje maken van al mijn andere vrienden. En dan elke keer in de pauze afspreken. Of wanneer ik dan na school wat met ze wou doen, dan ging ze ook met hen afspreken. En dan ging dat voor. En dan moest en dan zou dat moeten gebeuren. En elke keer als ik dan vroeg van, mag ik meedoen? Of mag ik... Ik wil er ook heel graag bij. En mag ik dit, mag ik dat? Dan was het elke keer weer van, nee, sorry, ons groepje zit vol. Nee, sorry, dit. Altijd excuus en excuus en excuus. En ja, het was gewoon... Ik voelde me zo alleen en gewoon achtergelaten. En ja, alsof ik gewoon... Ja, alsof ze dacht dat ik geen mens was of zo. En ik vond hem gewoon heel erg rot erover voor een hele lange tijd. Maar gelukkig heb ik op een gegeven moment gewoon weer contact, wat betere band gekregen met mijn andere hele goede vriendin. Waar ik nu nog steeds, die nog steeds mijn allerbeste vriendin is. Dus het is wel allemaal goed gekomen, maar ja, ik voelde me wel heel rot toen. Dus ja.
Heb je daar een vraag over die je Gineke zou willen stellen?
Ja, hoe had ik me zo minder rot kunnen voelen? Want ik voelde me zo naar, ja.
Ja, dat snap ik. Kun jij een naam geven aan het nare gevoel? Want je zegt het is een heel naar gevoel, maar welk gevoel was het?
Verdrietig, maar ook boos.
Verdrietig en boos?
Ja.
En welke gedachten hoorden daarbij? Wat dacht jij dan vaak?
Ik ben niet goed genoeg.
Ja.
Ja.
Ja. Dat, en jij zegt het in een paar woorden, in 4 woordjes. En daar hoort van alles bij, hè? Van ik ben stom, ik ben dom, ik ben niet leuk. Maar in alles bij elkaar opgeteld, ik ben niet goed genoeg. En als je nou in zo'n bui was, of bui, dat is geen bui, maar als je nou daarover aan het nadenken was en je was in die verdrietige stemming en je dacht, ik ben niet goed genoeg. Wat dacht je dan verder over jezelf? Hoe zag je jezelf? Hoorde je daarbij? Was je gelijkwaardig aan de rest? Was je überhaupt waardevol? Wat dacht je over jezelf?
Nou ja, ik dacht dat ik niet waardig was. Nee. En dat ik, dat ik er gewoon niet bij hoorde.
Nee. Nee, en dan vraag je aan mij, hoe had ik dat anders kunnen doen, dat ik me niet zo rot voelde?
Ja.
Ja. Nou, dat ga ik zeggen. En dat klinkt heel eenvoudig. En dat is ontzettend moeilijk. En het is ook heel fijn als je daar hulp bij gekregen had. Dat was zo belangrijk geweest. Het is een hele simpele oplossing. En het is echt van doordrongen zijn dat het niet waar is. Dat is niet waar. Zij doen zo en hun gedrag, of misschien hebben ze het ook wel letterlijk gezegd, maar hun gedrag zegt tegen jou, jij bent niet goed genoeg, ga maar weg, we willen jou er niet bij, dus je hoort er niet bij. En dat je dan in staat zou zijn om te bedenken, nou, ik ben heel verdrietig dat ik niet mee mag doen, ook verdrietig dat ik hier nu alleen sta, Maar niemand gaat mij vertellen dat ik niet goed genoeg ben. Ik ben precies goed zoals ik ben. Ik ben lief, ik ben grappig, ik ben slim, ik ben gewoon goed. En ik doe ook wel eens iets stoms. Maar dan doe ik iets stoms. Dat wil niet zeggen dat ik stom ben. Als dat je zou lukken, dan zou je in ieder geval op de momenten dat je niet bij hen in de buurt was, beter gevoeld hebben. Ja, want ik denk dat je thuis ook wel aan het piekeren was daarover.
Zeker.
Ja. En dat, al die uren piekeren of bang zijn er weer naartoe te gaan, die vallen dan, dat gaat dan beter. Ja, in de situatie zelf kun je dat ook doen. Bedenken van, ja, jullie doen heel lelijk tegen mij, maar dat zegt niks over mij. Dat zegt iets over jullie. Maar het probleem dat blijft is dat je nog steeds alleen staat. Ja. En ja, als zij niet met jou willen spelen, willen ze niet met jou spelen. Heb jij geprobeerd om volwassenen aan te spreken en om hulp te vragen?
Ja, ik had er wel een paar keer over gepraat met mijn moeder. Mm. Maar daar gebeurde niet heel erg veel. Ik ben wel op een gegeven moment ben ik naar een soort, hoe heet het, een psycholoog geweest. Mm. En daar heb ik dan ook mee gepraat en dat hielp ook heel erg. Yeah. Maar dat was wel al een jaartje of zo nadat het maar allemaal begon. Dus dat was wel laat al.
Ja.
Maar en ik heb ook wel, ik heb het ook wel een keer tegen een meester van mij gezegd en toen hebben we ook over gepraat. Mm-hmm. Maar dat werkte niet. Dus ja.
Waarom werkte dat niet?
Ja, ik heb echt geen flauw idee, weet je.
Geen flauw idee.
Nee, ik denk dan eerder dat ze gewoon dachten van, oh ja, nou weet je, boeien.
Zeggen nu braaf wat hij wil horen en op het schoolplein doen we het gewoon weer. Ja.
Ja.
En heeft die meester toen nog eens een week later aan jou gevraagd? Is er iets veranderd? Gaat het beter?
Nee.
Nee. Dus eigenlijk heb je een jaar lang aangemodderd in je eentje. Toen kwam er hulp en in de tussentijd ben je wel één keer naar je meester geweest. Maar die heeft verder niet geïnformeerd of is er nog eens over begonnen.
Nee.
Nee. Ja, dat zou natuurlijk ook geholpen hebben als die dat anders aangepakt had.
Ja,
en ik ben hier natuurlijk niet om die meesten te veroordelen. En ik weet dat meesters het heel druk hebben. Maar ja, je hebt het gezegd. Dus die meester wist het. Het zou heel fijn geweest zijn als hij er nog eens op teruggekomen was.
Ja, zeker.
Ja. En jullie begeleid had en geleerd had hoe je dat dan toch doet. Samen, wel samen spelen en samen zijn.
Hmm. Ja.
Ja. Zou het je geholpen hebben, denk ik, als je je gerealiseerd had van nou, het is allemaal heel naar. Maar het zegt niks over mij. Ik ben lief en goed. Zou het je geholpen hebben, denk je?
Ik denk het wel. Ja, ik denk dat ik me dan ook had gerealiseerd dat ze dan gewoon, dat het dan ook gewoon geen goede vrienden waren. Want ik was de hele tijd nog steeds van, oh, maar ze doen het alleen maar omdat dit, ze doen het alleen maar omdat dat. En op een gegeven moment komen ze wel weer terug. Maar ik denk dat als ik dat dan had beseft, dat ik dan ook gewoon op zoek was gaan naar andere vrienden.
Ja, want je ging ze eigenlijk nog verdedigen ook.
Ja.
Ja. Ja, nou dat snap ik heel goed. Want het is een soort, je zit zo'n soort van gevangen in die situatie. En ja, het zou fijn geweest zijn als iemand jou, met jou gepraat had en dat je op het idee gekomen was, weet je wat, ik ga andere vrienden zoeken. Ja. Ja.
Ja.
Dat kun je in je eentje allemaal niet.
Nee, klopt.
Nee, als je eraan denkt ben je nog verdrietig, hè?
Ja, maar ik heb het ook wel weer achter me gelaten. Want het is al zo lang geleden. Ja. Dat meisje, dat is mijn buurmeisje. En soms in de zomer spreken we af. Ja. Dus het ligt allemaal achter me.
Ja, dat, je kijkt vol zelfvertrouwen als je dat zegt. Wat fijn.
Ja.
Nou, knap gedaan.
Dank je wel.
Ja.
Ja.
Heel fijn. Ik denk ook dat jouw verhaal een heel mooi voorbeeld kan zijn. Of misschien zelfs wel een hart onder de riem steekt bij kinderen die hier misschien nu mee te maken hebben. En die nu in zo'n positie zitten waarbij ze dus voelen, ik word buitengesloten. En misschien de overtuiging hebben gecreëerd, ik ben slecht of ik ben waardeloos of niet om van te houden. Maar knoop heel goed in je oren. Je bent zeker de moeite waard en je bent zeker om van te houden. En we hopen heel erg dat het verhaal van Armin daar misschien ook wel een mooi voorbeeld voor kan zijn. Hey, en Jesse, jij zit hier natuurlijk ook gezellig in de studio.
Ja.
Jij hebt volgens mij ook wel wat te vertellen over... Wat denken jullie trouwens? Want ik geloof wel dat iedereen ermee te maken krijgt, toch? Linksom of rechtsom met dat thema, met dat pesten.
Nou, ik denk wel mee te maken krijgt. Of voor zijn neus speelt het zich af. Ik denk niet dat iedereen ooit wel eens gepest wordt.
Nee, oké.
Okay. Nee, dat gelukkig nog niet. Nee, jij noemde net een percentage, daar schrok ik een beetje van.
Ja, wat is dat?
Ik weet niet welk percentage je noemt, maar je zei dat eigenlijk bijna iedereen die in jouw workshops komt.
Oh, dat bedoel je. Ja. Oh ja. Nee, ja, ik dacht dat je bedoelde het landelijk percentage van
nee,
de
nee,
getest.
Nee.
Nee, mijn workshop, ik zou zeggen, ik denk wel zo'n 60-70% dat hun hand opsteekt.
Wat veel.
Als gepest bent. Ja. Ja. Ja, dat is echt heel heftig.
Ja.
Ook, en heel vaak dan hoor ik ook van kinderen in hun klas, die denken, huh, dat wist ik helemaal niet.
Ja.
En daar schrik ik dan nog meer van. Ik denk, ja, hey, daar gaat iets mis. Want jullie weten het niet van elkaar.
Nee, terwijl je zelf steun kunnen hebben ook aan elkaar.
Ja.
Ja. Ja, het is een beetje taboe. Want er wordt vaak gedacht, als je gepest wordt, dan is er iets niet goed met je. Dus dan ben je eigenlijk een loser.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk helemaal niet zo.
Nee.
Nee, maar als je in die situatie bent, ja, dan denk je dat. Dus, ja, dus dan wil je dat ook niet altijd hardop zeggen. Ja. Nee, want je wilt niet te boek staan als degene die gepest wordt. Herkent een van jullie dat? Dat je denkt, ik ga dat niet zeggen, want dan ben ik dat kindje dat gepest wordt. Vallen jullie dat niet?
Nee. Dat je zomaar een beetje erbij staat, bedoel je?
Ja, dat je denkt, ik praat er niet zoveel over. Ik ga niet naar een ander kind in de klas en zeggen, nou, ik heb het wel gezien hoor, dat jij gepest wordt en ze doen het bij mij ook.
Oh ja, dat heb ik wel gehad, volgens mij.
Heb je wel gedaan?
Ja.
Ja. En jij durfde dat ook wel?
Ja, ik durfde het wel, maar ik heb het bijna...
Nee, ja, dat bedoel ik. Ik heb het niet gedaan toen.
Niet gedaan, nee. Mm. Nee. Nee, niet in die tijd, nee.
Nee, kinderen houden heel vaak hun mond.
Ja.
Ook naar hun ouders. Bijna zoiets van, ja, ik word gepest. Blijkbaar hoort dat erbij. Heel jammer is dat.
Ja, het is heel verdrietig.
Ja, ja, daarom moeten wij volwassenen dus heel opmerkzaam zijn.
Ja.
En daarom moeten wij volwassenen ook, als een kind zegt, ik word gepest. Ja, de eerste reactie is vaak van, nou, wat is er dan gebeurd? Ja, ik word aan mijn haar getrokken of mijn jas is verstopt of noem maar op. En dat we zeggen, nou, kom op, dan doet het nog pijn. Nee, ik zie geen blauwe plekken, klaar. Of, nou, dan gaan we even zoeken. Kijk, daar is je jas. Nou, klaar. Ja, dat is niet een voldoende reactie.
Nee. Nee. Hey, ik denk dat dat een beetje samenhangt in het punt is wat ik in het begin maakte over gebrek aan informatie of gebrek aan kennis misschien ook wel. Want
ja,
zou dat daarmee te maken kunnen hebben? Ik bedoel niet onder de professionals, maar vooral binnen in het huishouden. Vaak zijn het ook wel de ouders die er niet dat, echt goed mee weten te dealen.
Ik denk dat ouders inderdaad niet de kennis hebben hoe erg het kan zijn en hoe klein de uitingen van kinderen daarover zijn.
Ja.
Dat kinderen af en toe zeggen, ja, ik word gepest. En nou, wat doen ze dan? Ja, ze hebben me geschopt. En dat je dan zegt, van, nou, zo geschopt. En dan ja, toch al snel denkt van, oh, nou ja, het was per ongeluk. Of, oh, het was een incident.
Hmm.
En het is natuurlijk ook niet de bedoeling dat bij elke ongezellig akkefietje op school er gelijk een pester aangewezen wordt en een gepeste. Als je kind dat zo af en toe zegt, zo tussen neus en lippen door, dan zou ik toch eens goed gaan opletten. En hoe de kennis is bij leerkrachten, ja, je zou denken de kennis dat heel erg is. En tot op een hoge leeftijd, latere leeftijd, gevolgen heeft, die zou er moeten zijn. Ik denk toch ook dat die er wel is. Maar de vaardigheid, wat doe je dan? Hoe ga je ermee om? Die is er bij een heleboel natuurlijk niet. Op een aantal scholen is dat tot speerpunt gemaakt en worden daar cursussen in gegeven aan de leerkrachten. Maar lang niet op alle... Ik denk dat heel veel leerkrachten ook niet zo goed weten wat ze moeten doen. Die gaan dat gewoon oplossen met hun normale leerkrachtvaardigheden, hun normale pedagogische vaardigheden. Maar weten niet specifiek waar je nou echt op moet letten bij pesten en wat je dan zou moeten doen. Dus ik denk dat daar wel echt wel winst te boeken is.
Ja, dat denk ik ook.
Ja.
Ja. Jesse, jij hebt natuurlijk ook een verhaal.
Ja.
Zou je daar wat over willen vertellen? Jouw ervaring op het thema met pesten?
Ja... In ik woonde in Amsterdam vroeger. Daar heb ik alleen een peuterspeelzaal altijd meegemaakt. Wat wel heel fijn was voor mij. Toen ben ik verhuisd naar Heerhugowaard. Daar kwam ik gelijk in groep 1 op mijn vierde. Daar werd ik al gelijk overal buitengesloten. Want hey, de nieuwe, die hoef je niet te leren kennen. We blijven gewoon lekker met het oude. Dat is hoe ik me voelde. En dat is wat ik ook dacht dat er gedacht werd bij die andere kinderen. Dus ik was... In die tijd, die twee jaar best wel alleen. Ik had ook niet zo heel veel vrienden. Eentje, maar die was ook heel vaak met anderen bezig. Toen heb ik ook nog een plastic hark tegen me, maar echt zo'n harde plastic hark tegen mijn hoofd aangekregen. Waarvan ik gelijk dacht van, ja, ben ik raar of zo? Toen al. Wat doe ik niet goed, weet je? Heb ik ook nooit aan mijn ouders verteld. Dat deed ik ook pas in groep 5. Omdat ik dacht van ja, mijn ouders hebben het al druk genoeg. Dan hoef ik ze echt niet nog meer te belasten met dingen. Dus ik deed het pas in groep 5. En Ik was echt zo'n type die bijna alles bij zich hield. En bij vrienden hun gang liet gaan bij mij. Dus ook liet schoppen en slaan. Omdat ik bang was om alleen te zijn en terug te gaan naar de tijd van groep 1-2. Dat ik eigenlijk dus niet geaccepteerd werd zoals ik was. Dus ik liet heel veel me de baas over spelen en over me gespeeld worden. En dat is nog steeds heel erg naar. En daar heb ik nog steeds eigenlijk wel heel veel onzekerheid over. En ik zal wel eens een incident opnoemen. Ik zat dus in de pauze te schommelen. En dan komt er een van mijn vrienden komt kaart om me afgestormd. Vrienden, tussen aanhalingstekens, komt kaart om me afgestormd. Duwt me van de schommel af. Gaat zelf op de schommel zitten. Nou, ik was... En het zegt tegen me van... ja, ik hoor hier of zo. Jij hoort daar niet. En ik loop met een gevoel rond van... Oké, ik hoor hier dus blijkbaar niet. En ik heb heel veel pijn.
Ja.
Dat is... Eigenlijk doorgegaan tot in groep 7. Groep 7 kwam ik met groep 8 samen in de klas. Waar ik had eigenlijk altijd al heel veel... Oh ja, oude groep 8 was ik nog heel erg klein. Ik had een paar Pokémon-kaarten. Die groep 8 kinderen wouden die heel erg graag. Dus ik gaf ze gelijk allemaal weg. Zat ik nog maar met één kaart. Omdat ik heel erg bang was van die grote kinderen uit groep 8.
Dus gaf je ze daarom je kaarten?
Ja.
En met welk doel deed je dat?
Zodat ik niet gepest zou worden, ook nog door die grote kinderen.
Oké. Dus eigenlijk een soort omkopen.
Ja, eigenlijk wel. Ah. En dat ging door tot in groep 7. Daar was één zo'n leider, wat Gineke net ook al zei, met twee van die meelopers.
Hmm.
Dat had je daar. En ik was één keer in de winter, was ik heel erg uitgegleden. En dan had ik... Ik had pijn, dus ik moest huilen. En toen werd ik ook gelijk... toen de juf weg was, heel even iets bij de printer halen volgens mij... werd ik ook gelijk een huilenbalk genoemd voor de klas door die leider. En gelijk de halve klas lachte me uit. Dus toen werd ik nog onzekerder. En sindsdien heb ik eigenlijk heel vaak als er... een heel klein dingetje gebeurde, was ik gelijk heel erg overstuur. En daar ben ik dus ook laatst pas achtergekomen dat komt omdat ik HSP, ja, ik wil het niet zeggen heb eigenlijk. Dat wil ik eigenlijk niet zeggen, maar eigenlijk een soort van gave heb, laat ik het zo zeggen. HSP. High Sensitive Person.
Mm-hmm.
En dat betekent dat ik... Een normaal persoon krijgt 2 prikkels per seconde binnen. En een HSP krijgt er 35 per seconde. Dus daardoor kan voor mij als een heel klein dingetje... kan heel erg groot binnenkomen en gelijk. En je hebt ook je hebt 2 soorten. Je hebt eentje die heel erg naar binnen keert gelijk. Dus als je een eentje overvalt met de vraag... dan keert hij gelijk helemaal in zichzelf... En je hebt ook een naar buiten gerichte. En dat is op het moment dat er dan een heel klein dingetje gebeurt. Dat je dan gelijk heel erg een klankbord nodig hebt gelijk. Waar je al je problemen kwijt kan. Eigenlijk weg kan schuiven. En zo eentje ben ik dus heel erg naar buiten gekeerd. Daardoor ga ik ook heel erg snel in een huilstand zitten. Waardoor ik... daar ook gepest over wordt. Omdat ik heel snel huil. En ik dacht altijd van ja, ik ben zwak of zo. Weet ik veel wat er met me aan de hand is. Maar ik ben zwak. Ik ben niet de moeite... En daar heb ik ook heel lang gedacht echt. Van ik ben echt zwak. Waarom doe ik zo? Je bent een jongen, kom op. Wees even wat sterker, weet je.
Dus eigenlijk jezelf, hoe zie je dat? Dat je jezelf zo toespreekt, hoe zou je dat noemen? Dat je zo tegen jezelf praat van binnen? Je zegt van, hé, ik ben een jongen, ik ben zwak, maar ik hoor dit te zijn.
Ja, dat is eigenlijk meer aanpassen voor anderen. Zodat je je aanpassen, zodat je niet gepest wordt door anderen. En dat ben ik nog steeds heel erg onzeker over. Want als ik huil, ga ik gelijk in... twee standen. Eén, dat ik eigenlijk mag huilen, omdat het er gewoon mag zijn.
Mm-hmm.
Aan de andere kant, dat ik me heel erg moet aanpassen voor anderen, zodat ik niet raar lijk. Okay. Zodat ik er gewoon bij blijf horen. Want dat is eigenlijk hoe ik me heel vaak voel, dat ik er eigenlijk heel erg graag bij wil horen. Omdat ik anders weer alleen word, zoals in groep 1-2.
Oké. Okay. Mag ik nog één vraag stellen over je verhaal?
Ja.
Je zei, ik wilde het mijn ouders wel eerder vertellen, maar ik dacht, die hebben het te druk.
Ja.
Weet je nog wanneer je, bent begonnen met dat denken? En weet je ook misschien waarom je dat dacht?
Ik denk eigenlijk in groep 3 dat begon. Omdat ik toen na die 1-2, zeg maar, groep 1 en 2, heel erg bij me bleef hangen. Mm. Toen had ik ook nog een nare juf daar in groep 3. Dus op die school gaven ze ook eigenlijk, die hielden ze heel erg aan het systeem. En eigenlijk bijna niet aan het welzijn over het kind. En dat voelt voor mij nu heel erg naar, dat er eigenlijk niet om mijn welzijn, ja, door mijn ouders, maar voor de rest niet echt over mijn welzijn is gedacht. En dat voelt voor mij heel erg naar.
Mm-hmm.
En dat doet me nog steeds, raakt me nog steeds.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En ik herken het ook. Dus het raakt mij ook. De allerlaatste vraag vanuit mij hierover. Wanneer kwam je tot het inzicht, hey, ik kan hier wel over praten met mijn ouders?
Toen ik, toen mijn moeder opmerkte dat het niet goed met me ging. Dus zij vroeg daarover van, gaat het wel goed met je? En toen besloot ik het toch al te vertellen, omdat ik echt iemand nodig had daarvoor. En toen heb ik ook heel lang zitten vertellen erover. En toen zei mijn moeder, ja, waarom heb je het me dan niet eerder verteld? Toen heb ik mijn hele situatie uitgelegd. En toen heeft ze echt gezegd van, je kan altijd naar me toe komen. En toen heeft ze ook echt heel lang en heel veel dagen met mij zitten praten hierover. Zodat ik al mijn emoties van me af kon schuiven.
Hm. Nou, heerlijk dat je dat hebt kunnen doen, ja, met je moeder. Met je vader ook. Nou, dat is helemaal jackpot. Fijn. Wat een verhaal, man. En ik vraag me af, is er misschien een vraag uit dit verhaal? Want ik hoor een heel stuk over het verleden, maar ik hoor, mm-hmm, ook dat je zegt dat je hier nu nog steeds last van hebt.
Ja.
Is er wat dat betreft iets wat je daarover zou willen vragen aan Gieneke?
Ja, dat is hoe ik met mijn onzekerheid, want ik voel me best vaak onzeker nog als ik aan het verleden terugdenk, maar ook aan nu.
Mm-hmm.
Hoe zou ik met die onzekerheid kunnen omgaan?
Mm-hmm. Nou, ik ga zo ik de vraag beantwoorden. Ik merk even iets op eerst. En dat is, ik heb gehoord in jouw verhaal dat jij een hele goede strategie gevonden hebt om je te redden. En daar wil ik je eerst een heel groot, dik, vet compliment voor geven, want dat kun jij dus heel goed. Het is iets wat je niet fijn vindt, want je past je de hele tijd aan, zeg je. Meer dan je zou aanpassen is fijn aan andere mensen. Maar jij past je zoveel aan dat je zelfs je Pokémon-kaarten weggeeft. Ja. Je laat slaan, zeg je.
Bijvoorbeeld.
Nou, bijvoorbeeld. En dat wil je natuurlijk niet. En toch is het voor jou een goede strategie om niet zo in dat alleen terecht te komen. Dus dat vind ik heel goed dat je dat doet. Het is niet fijn. Het zou fijn zijn als je een betere strategie had. Maar soms moet je iets doen om iets nog ergens te voorkomen. Dus ik vind jou dapper en sterk.
Dan heb ik ook heel veel hulp bij mijn ouders, van mijn ouders en, gehad, om, ja, zo ver te komen als ik nu ben.
Nou, fantastisch. En dus ook fijn dat je het zo goed begrijpt van jezelf. Je kunt het ook goed verwoorden, je kunt het goed uiten. Dus nou, wat zit jij goed in elkaar? Dat sowieso.
Ja.
Nou, en dan geldt voor jou natuurlijk ook weer dat als iemand jou pest, dat ligt nooit aan jou. Maar klopt het dat jij dat al wel weet?
Ja,
dat weet je.
Ja, eigenlijk wel, ja.
En weet je wat er aan de hand is? Als je je onzeker voelt, dan geloof je toch heel eventjes wat die pesters eigenlijk zeggen met hun gedrag. Dus die pesters zeggen, jij bent stom, die schommel, dat is mijn plek en niet de jouwe, ga weg, jij hoort hier niet. Je weet met je verstand wel, dat is niet waar, maar in zo'n situatie, ja, dan geloof je toch even. Dat lukt eigenlijk niet anders. En dan voel je ook het bijbehorende gevoel, namelijk heel onzeker. En ik begrijp ook goed waarom jij zo onzeker bent. Je hebt veel ervaring, jarenlang nu, met of gepest worden of dat het er elk moment kan gebeuren. Dus je voelt je bang. Je voelt je gewoon bang en onzeker. Ja. Nou, er zijn twee soorten onzekerheid. De ene is dat je denkt dat je niet goed genoeg bent. En dat je denkt dat je stom bent en er niet hoort. En de tweede is, wanneer zal het gebeuren? Zal het vandaag goed gaan? Zijn ze binnen 5 minuten hier om mij te slaan? Of over een uur of morgen pas? Dat is ook een soort van ons. En dan geef je me gauw vast je Pokémon kaarten dat het niet zal gebeuren. Ja. Ja. Toen je mij vroeg, moet ik met die onzekerheid omgaan? Welke bedoelde jij toen van de twee?
Ik denk toch wel de eerste. Omdat ik wel er natuurlijk heel graag bij wil horen. Ja. En als mensen dan zeggen van, jij hoort er niet bij, dan denk ik toch wel van, ja, waarom dan? Doe ik iets niet goed? Wat doe ik niet goed? Ja. Hoe kan ik dat veranderen? Nou, ik gelijk in een soort van aanpassingmodus. Dat tunnel. Ik gelijk helemaal allemaal dingen anders ga doen om erbij te horen. Zodat ik niet alleen er sta.
Zal ik je wat vertellen? Dat vind je misschien niet leuk om te horen. Dat wat jij allemaal doet, dat is nooit goed genoeg. Jij knikt, jij herkent het.
Ja.
Ja. Weet je wat erbij horen eigenlijk is? Het is niet zo dat je erbij hoort als anderen vinden dat jij erbij mag. Erbij horen is een gevoel van binnen. Ik hoor erbij, kan ik jou vertellen. Ik hoor bij de wereld, bij de mensen. En jij bent misschien niet zo'n gemiddeld persoon. Ik zou je vertellen, ik ben ook niet zo'n gemiddeld persoon. En mensen die wel gemiddeld zijn, vinden mij soms raar. En die vinden soms misschien dat ik er niet bij hoor. Ik heb inmiddels geleerd, ik hoor erbij omdat ik van binnen besloten heb dat ik erbij hoor. En dat erbij horen gevoel, dat maak ik. Dus als iemand tegen mij zegt dat ik raar doe of dat ik niet goed ben, dan denk ik niet, waarom zeg je dat nou? Want ik wil er graag bij horen, wat doe ik nou verkeerd? Nee, dat denk ik helemaal niet. Ik denk dan hele andere gedachten. Ik vind het jammer dat hij zo doet, vind het heel ongezellig. Maar ik denk nooit, wat moet ik nou anders doen? Hoe moet ik? Ik denk gewoon, ja, ik hoor er wel bij. Je kan vinden van niet, maar het is wel zo. En ik doe misschien wel eens iets wat jij raar vindt. Of ik doe misschien wel eens iets stom. Maar ik ben lief en leuk en grappig en de moeite waard. En echt, als ik erbij ben, is het leuker dan wanneer ik er niet bij ben. Ik vind zelfs dat de hele wereld leuker is omdat ik er ook ben. Ik breng iets moois in deze wereld. En ik weet zeker jij ook. Dat weet ik zeker. Alleen die mensen zien dat niet op dat moment. Dus jouw vraag, hoe moet ik ermee omgaan? Nou, ik ga je mijn advies geven. En dat is super moeilijk om te doen. Het is niet ingewikkeld. Het is wel heel eenvoudig, maar super moeilijk. Dat is, denk op dat moment andere dingen. Jij hebt een gewoontes in je hoofd wat jij dan gaat denken. En dat is elke keer hetzelfde. Waarom zeg je dat nou? Wat moet ik veranderen? Hoe kan ik er dan wel bij horen? Wanneer wordt het erger? Gaan ze me ook nog slaan? Wat kan ik doen om jou gunstig te stemmen? Dat denk je allemaal. Ga jezelf oefenen om andere dingen te denken.
Okay.
Daarmee heb je hen nog niet beïnvloed en zij doen nog steeds stom. Maar dan kun je wel, doordat jij andere dingen denkt, je van binnen een beetje anders voelen.
Oké, bedankt.
En heb jij dan een idee wat je zou kunnen denken in plaats van, oh, wat moet ik nou doen, want ik wil er wel bij horen. Wat zou je in plaats daarvan kunnen denken?
In plaats van in die aanpassingmodus te schieten.
Precies.
Gewoon uit die aanpassingmodus stappen.
Ja.
En gewoon denken van, oké, op dat moment zien ze gewoon niet wat ik wel kan geven.
Nee, dat zien ze helemaal niet. Nou, sterker nog, zijn ze totaal niet meer bezig wat een ander mens kan geven. Niet alleen bij jou. Op dat moment zijn ze daar niet mee bezig, nee.
Nee. Maar ik zie zelf wel wat ik kan geven. En dat is goed genoeg.
Nou. Zeker. Maar mag ik daar iets over vragen? Ja. Want jij bent ooit geboren. En worden de hele dag baby's geboren. En als een baby geboren wordt en hij is gezond en de moeder is gezond, dan neemt die vader of die moeder die baby in zijn armen en dan kijkt hij naar die baby. Kun je je voorstellen dat die vader of die moeder dan zegt, ja, jij bent goed genoeg?
Nee, eigenlijk niet.
Nee, dat is heel raar. Ja. Het lijkt me afschuwelijk. Wat zegt die vader of die moeder?
Dat ze eigenlijk heel blij met hem zijn.
Je bent fantastisch. Je bent de liefste baby die je me kon wensen. Het prachtigste kind. De leukste, de aardigste. Ik hou van je. Je bent waardevol en om van te houden. Wat ben je geweldig. Dat. En niet, jij bent goed genoeg. Dus een beetje gierig en zuinig.
Ja.
Ja. Dus ik zou ook nooit over mezelf zeggen, ik ben goed genoeg als ik jou was.
Okay.
Want wat ben jij eigenlijk? Als ik vraag, wat ben jij? Ben jij dan goed genoeg of zou je een ander woord kiezen?
Ja, ik ben mooi zoals ik ben.
Je bent prachtig zoals je bent. Ja, waarom eigenlijk? Wat ben je allemaal?
Ja, eigenlijk lief, aardig.
Lief.
Mooi.
Aardig, mooi. Ben je slim of dom?
Slim.
Slim. Ben je sterk of zwak?
Sterk.
Sterk. Even een klein zijpaadje. Als je huilt, ben je dan sterk of zwak?
Sterk.
Heel sterk. Het is heel sterk om te huilen. Zo mooi om je emoties te laten zien. Ja, dus je bent sterk, je bent lief, je bent slim. Ben je ook grappig? Maak je wel eens een grap?
Tuurlijk.
Dus je hebt humor.
Ja.
Nou ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Ja.
Ja, dus in één woord, jij bent...
Prachtig.
Prachtig, ja. Prachtige persoon. Die mensen zien dat op dat moment niet in jou pesten, die kinderen. En die zijn er ook niet mee bezig. Jij zou jezelf er even aan kunnen herinneren. Ik ben prachtig. Ik vind het heel naar dat ze dit doen. Maar ik ga niet aan mezelf twijfelen. En ik hoor er ook bij, ook als zij dat niet vinden. En misschien is het wel verstandig om weg te lopen en er even alleen te gaan staan. Dat kan. Maar niet omdat jij er niet bij hoort. Omdat het misschien even wat veiliger is. Dat zou kunnen. Dat kan ik niet beoordelen nu zo. Hè? Maar dat kun jij in dat moment... Die schommel, ik denk, loop maar weg. Want ga maar niet aan die schommel trekken dat jij er toch op wil. Dan krijg je een gevecht.
Ja.
Dat wil je niet.
Nee.
Nee. Ik zou wel naar een volwassene gaan als dat vaak gebeurt. Waarom moet jij steeds van die schommel af? Is dat voor ongezellig gedoe?
Ja.
Ja.
Wauw.
Heb je er wat aan, denk je?
Ja, zeker.
Fijn. Ga maar mee aan de slag en praat. Maar dat doe jij.
Ja.
Heel goed.
Nou, en dan hoop ik ook heel erg dat de luisteraar hier wat mee kan en mee zal doen. Of het nou, zeg maar, het gaat om toepassen in je eigen leven of erover spreken met andere mensen. Dat kan ook op de volgende manier, namelijk het delen van deze podcast, de allereerste aflevering. Delen met zoveel mogelijk mensen, want hoe meer mensen dit horen, hoe beter het is. Want wie weet wie het bereikt en welk kind ermee geholpen kan worden. Dus ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie aanwezigheid tijdens deze eerste aflevering. En jullie, mijn speciale gasten, heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid. En graag tot de volgende keer.
Doei!
Doeg.
Heel graag gedaan. Tot ziens.
Deze podcast is onderdeel van de workshop van WDO Movies. Bekijk voor meer informatie onze website www.wdoic.nl of bekijk ons YouTube-kanaal, genaamd WDO Movies.